terug te brengen bij God. Het was enorm ze waren enorm afgedwaald. En het eerste stukje wat ik wil lezen, en ik lees het vanuit het boek, dat is 1 Koningen 17, vanaf vers 1. En wat ik zei, ik wil Gods goedheid, zijn grootheid, zijn liefde, dat wilde ik eigenlijk eruit naar voren halen. Dus er staan heel veel dingen in, maar ik haal er gewoon een paar dingen uit. Vanaf vers 1, Koningen 17 vanaf vers 1. Op een dag zei de profeet Elia, afkomstig uit de stad Tisbe in Gilead, tegen koning Achab: zo zeker als de Heere, de God van Israël, leeft, de God die ik vereer en dien, zal enkele jaren lang geen dauw of regen vallen, totdat ik het weer aankondig. En daarna zei de Heere tegen Elia: ga naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, daar waar de beek in de Jordaan uitmondt. Drink uit de beek en eet wat de raven u brengen, want ik heb hun opdracht gegeven uw voedsel te brengen. En Elia deed wat de Heere hem had opgedragen en sloeg zijn kamp op bij de beek. En de raven brachten hem elke morgen en avond brood en vlees. En hij dronk water uit de beek. Gods goedheid. Gods goedheid. Hij liet Elia eigenlijk best wel aan een koning die verschrikkelijk was afgedwaald. Hij was een van de slechtste van het hele, ook nog van zijn voorvaderen zelfs. Dus het was eigenlijk niks goed aan hem. Moet hij een boodschap gaan brengen van verderf eigenlijk, hè, hongersnood en alles. En God die zegt tegen Elia: ga het zeggen, maar ik bescherm jou. Hij gaf hem een toevluchtsoord. En hij gaf hem eten en drinken. En weet je wat nou zo ironisch, ja. Anderen zeggen, het is een beetje de humor van God. Ik weet niet of dat nou humor is. Maar het ironische is dat de wet in de tijd, en ik denk nog steeds, die zegt van: het volk zorgt voor de profeten. En wat doet God? Wat doet de Vader? Hij laat raven. En raven zijn onreine vogels. Dat kun je lezen in Leviticus 11. Hij laat raven voor hem zorgen. En dan lezen we even een stukje verder in vers 8. En de Heere zei tegen hem: ga naar het dorp Sarfat, vlakbij Sidon. Daar woont een weduwe die u zal verzorgen. Ik heb haar daarvoor opdracht gegeven. Dus ging Elia naar Sarfat en toen hij bij de poorten van de stad kwam, zie, zag hij een vrouw die bezig was hout te sprokkelen. En hij vroeg haar een beker water. En dan kennen we het verhaal, de weduwe die zorgt voor hem met de laatste restjes meel en olie. En dat raakt niet op. Maar ook hier weer, God de Vader die ervoor zorgt, hij heeft opdracht gegeven aan die weduwe. En wat is hier weer zo bijzonder aan? Het is een buitenlandse. Ze kwam uit het land waar notabene Izebel vandaan kwam. De grootste vijand van God, de grootste vijand van Elia. Een weduwe die voor hem zorgde. Niet zijn eigen volk, maar een buitenlandse vrouw die voor hem zorgt. Gods hulp komt daar vandaan waar wij het eigenlijk niet verwachten. Wij kunnen, ik heb dat wel eens vaker gedaan. En ooit een voorganger die zei wel eens van: dan stond hij zo voor je en dan zei hij: dan sta je te wachten op God. En dan kijk je daar en dan komt hij van achteren. Want zo is God wel. Hij doet het helemaal anders dan wat jij verwacht. Zijn goedheid voor Elia. En het volgende stukje over Gods grootheid, dat kunnen we lezen in 1 Koningen 18. Ik zei al, we gaan niet alles lezen, maar ik wil gewoon wat stukjes eruit halen. Waar ik gewoon van dacht van: ja, maar dat is echt, dat is zo krachtig. 1 Koningen 18 vanaf vers 25. En we kennen dat verhaal. Hè? Elia die gaat de berg op. Die heeft allemaal Baalpriesters. 450 Baalpriesters moeten dan. En nog eens een keer 400 profeten van Azera. En nou ja, die staan allemaal op die berg. En dan dat zegt in vers 25, dan zegt Elia. Die zegt, Elia wendde zich tot de profeten van Baal. En zei, gaat u maar voor, want u bent met zoveel. Kies één van de stieren, maak hem klaar en roep uw God aan. Maar steek het hout niet zelf in brand. En ze maakte één van de jonge stieren klaar en legde hem op het altaar. En daarna riepen zij de hele morgen Baal aan met de kreet, o Baal, luister naar ons. Maar er kwam geen enkel antwoord. Toen begonnen zij om het altaar te dansen. Rond het middaguur begon Elia spottend commentaar te geven. U zult wel wat harder moeten schreeuwen, zei hij, om de aandacht van uw God te trekken. Misschien is hij met iemand anders aan het praten. Of is hij ergens druk mee bezig? Wacht, misschien is hij wel op reis. Misschien op vakantie. Of zou hij slapen? Dan moet u hem wakker maken. En ze begonnen nog harder te schreeuwen. En zoals hun gewoonte was, zichzelf met messen en zwaarden te snijden tot het bloed uit hun wonden gutste. Er kwam geen antwoord, helemaal niets. En toen riep Elia het volk, kom dichterbij. En iedereen verdrong zich rondom hem. En hij knielde en het vernielde altaar van de Heer werd overeind gezet. En hij pakte 12 stenen, één voor elke stam van Israël. En gebruikte die om het altaar van de Heer opnieuw op te bouwen. En daarna groef hij rond het altaar een greppel van ruim 1 meter breed. Hij stapelde hout op het altaar, sneed de jonge stieren in stukken en legde die op het hout. Vul 4 kruiken met water, zei hij, en giet het water over het offervlees en het hout. En nadat ze dat gedaan hadden, zei hij, doe het nog maar een keer. En nog maar een keer. Tot, ik geloof, tot 7 keer toe. Ook de 3e keer. 3 keer. En toen, op de tijd dat gewoonlijk het avondoffer werd gebracht, liep Elia naar het altaar en bad, o Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat vandaag zien dat u de God van Israël bent en ik uw dienaar ben. Laat zien dat ik dit alles op uw bevel heb gedaan. O Heere, geef mij antwoord, verhoor mijn gebed, zodat deze mensen zullen erkennen dat u God bent en dat u hen tot uzelf terugbrengt. En toen schoot plotseling een vuur vanuit de hemel naar beneden en verbrandde de jonge stier, het hout, de stenen en het stof en verdampte zelfs het water dat in de greppel stond. Dat is toch bijzonder? Dat is toch bijzonder? En de mensen vielen met hun aangezicht naar beneden. De Heere is God, de Heere is God. En Elia droeg hen op de profeten van Baal gevangen te nemen. Laat er niet één ontsnappen, beval hij. En ze grepen alle profeten. En Elia nam hem mee naar de beek Kison, waar hij hen allemaal liet doden. Gewoon in één klap. Allemaal weg. En het ging natuurlijk om die regen. En tegen Agab zegt hij van ga maar eten. Er komt regen aan. En dan lezen we dat ook in vers 44, tenslotte, bij de 7e keer, zei zijn dienaar tegen hem, ik zag een kleine wolk, zo groot als een mannenhand, uit de zee opstijgen. En Elia riep, ga snel naar Agab en zeg hem in zijn rijtuig te stappen en naar huis te gaan. Anders zal de stortregen hem tegenhouden. En inderdaad, kort daarna verduisterden grote regenwolken de hemel en een harde wind voerde een zware stortregen aan. Agab reed snel weg naar de stad Jezreel. Maar de Heere gaf Elia speciale kracht, zodat hij voor de wagen van Agab uit kon rennen naar de ingang van de stad. Dat lijkt me ook wel wat. Hè? We lezen dat alleen eigenlijk van Elia. En ik denk van Stefanus, hè, die werd ook ineens ergens anders neergezet. Maar Elia die ging rennen. Gods grootheid. Het was een grote geestelijke overwinning eigenlijk ook. Zowel de nederlaag en de dood van alle Baal-profeten. En God verhoorde het gebed van de regen. Zijn grootheid werd gezien op de berg Karmel. Maar dan, God is zo groot, God is zo goed. Elia die heeft hem eigenlijk nu op verschillende manieren meegemaakt. En dan gaan we verder in 1 Koningen 19. En Elia, die wordt bang. Want Jezebel, die bedreigt hem. Die zegt gewoon van, ik ga jou doodmaken. En dat lezen we dan in, als we 1 Koningen 19, vanaf vers 2. Daarop stuurde zij een bode naar Elia met de volgende boodschap. U doodde mijn profeten en nu zweer ik bij de goden dat ik morgen om deze tijd u van het leven zal beroven, zoals u dat bij mijn profeten hebt gedaan. En toen vluchtte Elia weg om zijn leven te redden. Hij ging naar Beersheba, een stad in Juda, en liet zijn dienaar daarachter. En daarna ging hij alleen de woestijn in. Hij trok de hele dag verder en ging toen onder een braamstruik zitten. En daar bad hij of hij mocht sterven. Hoge hoogtes, diepe dalen. Als je alleen de woestijn ingaat zonder dat je wat bij je hebt, dan betekent dat eigenlijk maar één ding. Dat je dood wil. En dat zegt hij ook, heel laat me maar sterven. Het kan maar net zo goed nu gebeuren, ik moet toch een keer dood. En hij ging liggen en hij viel in slaap. Elia had iets geweldigs meegemaakt en hij was eigenlijk helemaal op, want dat geloof ik ook wel. Als je zo, zoiets, dat is ook geestelijk en maar lichamelijk drukt dat heel zwaar. Als je zoiets groots meemaakt en hij heeft natuurlijk ook, ik weet niet of hij dat zelf eigenhandig heeft gedaan, maar al die profeten die moesten natuurlijk nog een kopje kleiner. Dus ja, dat word je wel, dat doet wel wat. En dan wordt hij overvallen door de angst voor Isabel. Maar God, wederom, was zo goed voor hem. Hij was zo goed voor hem. Hij kwam niet met dat opgeven vingertje waar ik het er net over had. Van, joh, wat doe je nou? Je hebt toch gezien wat ik kan? Je hebt toch gezien? Wij hebben dat ook wel eens. Dat je dan maak je iets geweldigs mee. En vervolgens val je in een of ander gat, ik weet het niet, maar geestelijk, lichamelijk, dan word je ziek of er gebeurt iets. Maar God is niet de God, de Vader die dan zegt, kom op, je kunt het, want je hebt gezien wat ik allemaal kan, ik draag je. Nee, hij doet het toch met een bepaalde liefde, bepaalde, ja, zachtheid. Terwijl hij daar lag te slapen, dat lezen we in vers 5, raakte een engel hem aan en zei hem op te staan om iets te eten. En hij keek om zich heen en zag hoe op enkele roodgloeiende stenen een brood werd gebakken. En daarnaast stond een kruik met water. En hij at en dronk en viel weer in slaap. Hij mocht gewoon nog slapen. Hij mocht nog rusten van de Heer. Maar een tweede keer raakte de engel hem aan. De Heer kwam voor de tweede keer naar hem toe en raakte hem aan. En zei, sta op en eet nog wat, want u hebt nog een lange reis voor de boeg. God was zo liefdevol, tot twee keer toe. Eerst bij de Bekrit en nu hier onder die braamstruik. In de woestijn zorgt hij voor Elia. Hij is zo liefdevol. Dat wil hij ook voor ons. Dat wil hij ook voor ons. En hij moest kracht hebben. Hij moest bijtanken. Want hij ging 40 dagen de woestijn in zonder eten. Zonder iets. En die maaltijden die hij van God de Vader had gekregen, waren voldoende om hem kracht te geven voor die 40 dagen. 40 dagen in de woestijn. Die zijn we wel vaker tegengekomen in het woord. Mozes was er ook een. Was 40 dagen op de berg zonder eten. En Jezus ging ook de woestijn in. 40 dagen, 40 nachten zonder eten of drinken. Dus het is best wel bijzonder eigenlijk wat hier staat. Dat hij 40 dagen in de woestijn was. En weet je wat ik ook zo mooi vond? Als je dat dan leest, dan realiseer je dat in Lucas, dan lezen we dat, hè, in Lucas 9, dat als Jezus de berg op gaat met zijn discipelen, met drie van zijn discipelen, en dan zien ze daar Mozes, Elia en Jezus op de berg. Alle drie. Het zijn eigenlijk, zo leg ik dat dan een beetje uit. Hè? In het woord zijn het eigenlijk drie mannen die soort van oog in oog hebben gestaan met God de Vader. Die een persoonlijk gesprek hebben gehad met God de Vader. Mozes op de berg kreeg hij de 10 geboden. Hij moest zijn gezicht bedekken, maar hij was in gesprek, direct in gesprek met God. En Elia was ook, dat gaan we straks lezen trouwens, ik ging een beetje te snel. Elia komt ook in gesprek met God. En Jezus, de Zoon van God. Dat is zo mooi dat die dan elkaar daar ontmoeten. Dat komt nu. Als we lezen in vers 11 van 1 Koningen 19. Dan is Elia is op die berg. Op de berg Horeb. En dan zegt God tegen Elia, ga naar buiten en kom voor mij staan op de berg. Droeg de Heer hem op. En toen Elia daar stond, zou de Heer voorbij gaan. Maar een vreselijke windstoot schoot over de berghelling. En deze was zo hard dat enkele bergen uiteenscheurden en stukken rots losmaakten. De Heere zelf was echter niet in die windstoot. De aardbeving werd gevolgd door een vuur. Oh, sorry. Op de windstoot volgde een aardbeving. Maar ook daarin was de Heere niet aanwezig. En de aardbeving werd gevolgd door een vuur. Maar ook daarin was de Heere niet te bekennen. En na dat vuur volgde een zacht suizen van de wind. En toen Elia dat hoorde, verborg hij zijn gezicht in zijn mantel, ging naar buiten en bleef bij de ingang van de grot staan. En een stem zei, waarom bent u hier, Elia? Elia heeft een directe ontmoeting met God. En God, en dat is dan weer aan de ene kant weer zijn grootheid. Hij laat het waaien dat zelfs een rotsblokken gewoon rondvliegen bij wijze van. Nou, dat moet er toch enorme krachten geweest zijn. En een aardbeving, en vuur. Nou, we kennen allemaal het vernietigende werk van vuur. We hoorden de laatste weken niets anders dan de vele branden die er nu weer zijn in het zuiden van Europa. En wat dat betreft is God ook, ja, dat zit ook in God, die, ook in zijn grootheid. Maar waar laat hij zich in zien? Waar laat hij zich horen? Eigenlijk in zachtheid, in het fluisteren van de wind. In het Engels noemen ze dat, ik vind dat wel een mooi woord, de tenderness, de zachtheid van God. Elia, die weet wat God er is en hij bedekt zijn gezicht. Hij hoort hem in de wind. En dat is iets wat wij, ja, waar wij soms ook wel eens wat van kunnen leren, denk ik wel eens. Er zijn een aantal dingen die we hieruit kunnen halen, uit die stukjes die ik nu gelezen heb. Eén ding is dat als we hele grote overwinningen hebben, dan kan je ook weer in diepe dalen komen. We zijn nooit dichter bij de verslagenheid dan in momenten van grote overwinning. Dat klopt, dat kan zich zomaar opvolgen. En dan standvastig te blijven, dan te vertrouwen op de Heer. We zijn nooit zo alleen als dat we ons voelen. Elia voelde zich alleen, die voelde zich verlaten, die werd bedreigd, die werd achtervolgd. En toch, God is altijd bij je. En dat geldt ook voor ons. God is altijd bij je. Hij is altijd bij ons. En het derde ding is dat God die spreekt in het gefluister. Niet door veel kabaal, maar juist in als je zijn stem kan horen. Je moet echt soms gewoon heel goed luisteren. Heel goed luisteren. God liet voor Elia het vuur uit de hemel schieten. En hij zal ook ons helpen te doen wat hij vraagt. Het bewijs in ons leven zal misschien niet zo dramatisch zijn als in het leven van Elia. Maar God zal ons ook creatieve manieren geven, hulpmiddelen geven, om ons doel en zijn doel, met name zijn doel voor ons leven, te bereiken. Hij zal ons wijsheid geven als we erom vragen. Hij zal ons wijsheid geven om onze familie groot te brengen. Moed om voor de waarheid uit te komen. Dat is ook belangrijk. Elia had moed nodig om naar die koning te gaan. Om te zeggen, van er komt onheil. Hij zal je middelen geven om anderen te helpen. Om iemand in nood te kunnen helpen. En dat kunnen wij ook. En weet je, Elia had direct die ontmoeting met God. Met God de Vader. Maar wij zijn gezegend eigenlijk doordat wij Jezus hebben. Jezus is onze middelaar. En wij hebben onze ontmoetingen met Hem. Door zijn Heilige Geest. Wij hebben een ontmoeting met Jezus. En Hij is onze middelaar in alles. En Hij zal ons voorzien. Hij zal ons helpen. Als we het geloof hebben. Als we gewoon weten van, Heer, u bent mijn Heer, u bent mijn Herder. Dan zal Hij je voorzien in alles wat je nodig hebt. En dat wilde ik met u delen vanmorgen. Dat wilde ik met u delen. Hij is onze voorziener. Weet je, en ja, zijn grootheid. Vader, ik wil u danken, Heere. Ik wil u danken, Vader, voor wie u bent. U bent zo'n groot God, Heer. Zo almachtig. We kunnen het vaak niet beseffen. En ook in de wereld waarin we nu leven, er gebeuren zoveel dingen om u heen, Heer. Om ons heen, Heere. Zoveel dingen, zoveel zaken, zoveel ongerechtigheid. Zoveel ellende ook. Maar er zijn ook goede dingen, Heer. Heer, en daar wil ik u ook voor danken, Heer. Voor de goede dingen. De goede dingen in ons leven. Heer, dat we iedere dag op mogen staan. Heer, dat u de dag aan ons geeft. Dat u ons voorziet in alles, Heer. Daar wil ik u voor danken. Vader, en dat mogen we allemaal persoonlijk doen. En er zijn ook mensen die het veel slechter hebben dan wij. Maar we mogen ieder voor zich, mag persoonlijk je God danken. Dat je er bent. Dat je er mag zijn. Dat je ook, er ook mag zijn voor die ander. Als die het even niet ziet zitten. Daar mag je God voor danken. En Vader, ik dank u daarvoor. Dat we er mogen zijn. En dat u ons draagt. Dag aan dag. Zoals u ook Elia hebt gedragen. Zoals u hem ook in de woestijn hebt gedragen. En gevoed. En hebt voorzien van nieuwe kracht. Zo doet u dat ook bij ons. Iedere dag opnieuw. En daar dank ik u voor, Heer. Ik wil u daarvoor de eer geven. En ik dank u wel, Heere Jezus, dat u voor ons aan het kruis bent gegaan, het offer hebt gebracht, opdat we totaal vrij kunnen zijn. Vrij van de slavernij, vrij van het slavenjuk. Te totaal vrij zijn. Ik dank u daarvoor, Heer Jezus, dat u de dood heeft overwonnen. Een nieuw leven hebt gebracht. Dank u wel dat u voor ons zorgt, elke dag opnieuw. Ik geef u de eer en u de glorie, Heer. Halleluja. Dank u, Jezus. Amen. Amen.